Oké, dames en heren, hoe gaat het met jullie Summer of Love? Of het ontbreken daarvan? Wie wil er iets vertellen?
Heftig.
Wat, wie, dat, wie zei dat?
Ik zei dat, Patrick.
Ah,
Staat
oké, user.
User staat er, dat is standaard. Patrick is mijn naam, inderdaad.
Wou je iets vertellen?
Ja, het is best wel een heftige tijd. Op en down. En alle plussen en minnen, zeg maar, komen aan bod. Waaronder ook door jou besproken valkuilen.
Wil je daar iets over delen of vragen?
Ja, de afhankelijkheid is heel erg, heeft een rol gespeeld. En de angsten spelen er ook, hebben er ook een rol in gespeeld. En ja, dat is gewoon een drukke tijd.
Ja, je praat in hele algemene termen over je eigen ervaringen.
Ja, er
Ja.
speelt heel
Dus ik
veel.
krijg de indruk dat je een soort van relatiecrisis hebt,
Nee,
waarbij.
een extra relatie is daar in het spel.
Je had er al een en er komt er een bij.
Ja, dus
Ja,
die
en
heeft
dat levert verlatingsangsten op.
de angsten inderdaad en de afhankelijkheid en
Bij jou of bij zeg maar, de eerste van de twee partners?
bij beide personen speelt dat. Ja. Dus het is een stormachtige zomer.
Dat snap ik, ja. Dus ja, ik heb het indruk dat je verder wel aardig redt ermee, want ik hoor niet echt een vraag.
Nee, ik heb geen vragen.
Nee,
Jij
prima.
vraagt van hoe is het? Nou,
Ja,
dat
nee,
is
prima, prima.
stormachtig.
Je hebt een hectische zomer in een polyamoureuze situatie.
Zo kan je het wel een beetje noemen, inderdaad, ja.
Als je een saai leven hebt, dan moet je aan polyamorie beginnen. Dan wordt
Ja.
aan alle kanten op je knoppen gedrukt.
Klopt, klopt.
Oké, dankjewel.
Alsjeblieft.
Camilla, ga je gang.
Ja. Nou, ik heb eigenlijk drie vragen. Als het niet te lang duurt, dan wil ik ze alle drie stellen. Nou,
Ja, maar doe maar.
ik heb een stilte-retraite gedaan vorige week. En dat heeft me eigenlijk wel heel erg goed gedaan, maar dat was natuurlijk niet de Dzogchen manier. En we gingen wel veel mediteren, maar met ogen dicht. En op zich, die stilte-retraite heeft me wel heel erg goed gedaan. Ik ging er gewoon open in. Ik voel toch een soort van rust, ontspanning, wat meer verbinding met mijn hart, al was dat niet eens het doel. Dus, maar ik merk ook dat mijn ego er dan van alles van vindt natuurlijk, want het is niet de Dzogchen-manier, dus het is eigenlijk
Oh ja.
zoals het hoort. En het heeft me goed gedaan. Ik voel me er goed bij, maar tegelijkertijd heb ik er ook oordelen over.
Ja,
En ja, dat matcht niet.
en dan natuurlijk, als je dan zeg maar, ook nog Dzogchen beoefent, dan kijk je weer met gewaarzijn naar dat oordelen zonder daarover te oordelen.
Ja.
Dat is eigenlijk het mooie van Dzogchen. En Dzogchen zegt helemaal niet, je mag niks anders doen dan Dzogchen. Je mag juist alles doen van Dzogchen.
Oh
En
ja.
het enige wat Dzogchen eraan toevoegt is gewaarzijn.
Oké.
Dus ik bedoel, ook als je naar de sauna gaat, kun je heel ontspannen en met heel veel soort van welbehagen en bliss en prettig gevoel kan je thuiskomen. En daar is niks verkeerds aan. En als je tijdens die saunadag regelmatig gewaar bent van wat je, terwijl je zeg maar, zit en zo, dan combineer je het met Dzogchen-beoefening. Dus een stilte-retraite is natuurlijk heel kalmerend.
Ja, gewoon 5 dagen stil, niet praten, geen telefoon, geen internet. Het heeft ook wel wat. Het heeft me wel wat gedaan.
En het is natuurlijk niet alleen maar kalmering in de zin
Nee.
van dat je dus helemaal op geen enkele manier ook nog gewaar bent van wat er gebeurt. Want juist als je langer achter elkaar stil bent, dan worden soms je gedachten ook wat rustiger.
Ja.
En dan heb je dus eigenlijk bijna automatisch al wat meer die Dzogchen-houding van gewaarzijn. Alleen dan heet het nog niet zo, want dan heet het gewoon shamatha of vipassana of stilte-retraite of wat dan ook.
Ja.
Dus er is dus gewoon geen enkele reden om te oordelen over het feit dat je het prettig vond en dat je er wat aan gehad hebt.
Oké, okay. Nou, dat stelt me gerust, want
ja.
Ik dacht, oh jee.
Ja, alsof je alleen maar nog dzogchenmeditatie
ja.
had mogen doen, hè? Ja.
Dat zit dan ingebakken of zo, is omdat ik daar zo mee bezig ben. En nu maak ik een
ja.
uitstapje en dan voelt het als een soort van vreemdgaan of zo.
Ja. Nee, dat is typisch weer een beetje... Kijk, het ego heeft natuurlijk ook allerlei invloeden gehad in jouw jeugd ook, of vanuit religie. En in de meeste religies is dat wel het geval. Dat je als je eenmaal, weet je wel, als je islam bent, dan moet je niet christen gaan doen en dat soort dingen.
Ja.
Of andersom. Hè? En, maar in boeddhisme is dat helemaal niet zo.
Nee.
Zelfs Dalai Lama zegt, mensen hoeven helemaal niet, als bijvoorbeeld als mensen een christen geloof hebben of een islamitisch geloof, dat hoef je niet meer op te houden als je boeddhisme gaat beoefenen.
Ja.
Omdat boeddhisme... En op dat niveau in ieder geval geen religie is. Er is ook een religieus deel in het boeddhisme. Met offerandes en rituelen en dat soort dingen. Maar zelfs dan doen ze niet al te moeilijk over als je ook nog ergens anders ook nog wat, zeg maar, mooie dingen doet of zo. Dus
ja.
Dat is helemaal oké.
Oké.
Je volgende vraag.
Die sluit er een beetje op aan. Want daar deden we dus mediteren met ogen dicht. En op zich vond ik dat heel erg fijn. En ik merk dat ik dat nu thuis nog steeds fijn vind. Kan je dat dan zeg maar even aanhouden? Of moet je, nou niet moet natuurlijk, maar jezelf dan toch uitdagen om het met ogen open te blijven doen, omdat dat wel de Dzogchen manier is?
Ik zou het dan combineren. En sowieso kan je zeg maar door gewaar te zijn van het beoefenen met je ogen dicht. Ja, dus terwijl je met je ogen dicht aan het oefenen bent, probeer je ook heel aandachtig te kijken. Waarom vind ik dit prettig? Wat gebeurt er als ik met mijn ogen dicht mediteer?
Ja.
Dus daar begint eigenlijk al de Dzogchen beoefening. En alleen de Dzogchen beoefening is natuurlijk ook erop gericht om gewaar te kunnen blijven terwijl er zo'n beetje van alles gebeurt om je heen
ja.
ook. Dus dat is waarom je niet alleen maar in, zeg maar, kalmerende, prettige situaties beoefent, maar ook in de ongemakkelijkere, of in ieder geval in de situaties waarin wat meer afleiding plaatsvindt.
Ja.
Dus het is iets moeilijker om met je ogen open te mediteren dan met je
ja.
ogen dicht, als het doel is om kalm te worden.
Ja,
je wordt kalmer met je ogen dicht dan met je ogen open.
Ja.
Alleen
ja.
in Dzogchen is het doel niet kalm te worden, hoewel je best kalm mag worden. Maar het doel is zowel in kalmte als in onrust gewaar te zijn. Zonder te oordelen, zonder verzet en dat soort dingen.
Ja, dus dat combineren is wel een goede inderdaad. Want
ja, je kan echt sowieso tijdens het ogen dicht mediteren, kun je proberen gewaar te zijn van wat er gebeurt terwijl je met je ogen dicht mediteert. En je kunt bijvoorbeeld elke meditatiesessie beginnen met 5 minuten ogen dicht en dan de rest ogen open.
Ja, ja dat deed ik inderdaad. Dat deed ik al.
Ja.
Oké. Okay.
Prima.
Dan, laatste.
Ja.
Nou, ik merk dat het gewaar zijn in het dagelijks leven wat sneller en vaker lukt. Gewoon in een beetje willekeurige situaties. Dat ik echt merk van, oh, dit zijn gedachten, dit is niet de werkelijkheid. En dan voel ik de beknelling soort van, ja, oplossen.
Uh-huh.
Maar ook dat ga ik weer wantrouwen. En dan verbaas ik me erover van, is het zo snel, zo simpel? Maar is beknelling dan niet pijnlijk genoeg? Of ja, hoe kan dat?
Ja, dat doe ik het wel goed. En vooral als het dan als het lijkt te werken, doe ik het dan wel
ja,
goed.
Precies.
Ja,
precies.
Ja. Dus ja, die vraag, doe ik het wel goed, is altijd het ego wat twijfelt aan zichzelf. Hè?
Ja.
Dus dat kan je sowieso herkennen en met een glimlach als het ware naast je neerleggen. En verder is het een kwestie van ook daar weer gewaar van zijn. Van die twijfel. En dan gewoon goed kijken. Wat gebeurt er als je in je dagelijks leven, en er is een ongemakkelijkheid, en er is gewaar zijn wat zegt, oh, dat zijn ongemakkelijke gedachten, en het lost meteen op het probleem. Dat je gewoon goed kijkt van, zit daar ergens ook een soort, ben je nare gedachten misschien toch ook nog aan het uitzetten? Is vaak iets wat je heel automatisch doet. Er komt een nare gedachte op. En dan hebben we het meestal over de niet al te nare gedachtes. Want die laten zich niet wegdrukken. De echte nare gedachtes over, wel, in een relatiecrisis en nare ziektes en dat soort dingen. Maar gewoon een beetje een nare gedachte op je werk en iemand deed iets lulligs en even laten zich eraan te denken. En je hebt een rot gevoel en dan denk je, ah, oh, wacht even, maak me niet druk. Laat maar even, weet je wel.
Ja.
Dan moet je gewoon heel goed kijken of er ook een sprake is van dat je gedachten onderdrukt, dat je ze afkapt. Of dat ze oplossen omdat je juist geen verzet meer tegen hebt. En het verschil is best wel soms moeilijk te zien, omdat dat wegdouwen van gedachten vaak razendsnel gaat. En als het lukt, heb je vaak niet eens door dat je ze weggedouwd hebt. Dat krijg je pas door als de gedachte zich niet laat wegdouwen, omdat die meteen al heel veel pijn doet. Dan lukt het niet om ze weg te douwen. En dan merk je juist dat je ze aan het wegdouwen probeert weg te douwen.
Ja.
Bij die wat makkelijkere, ongemakkelijkere gedachtetjes kun je ze soms wegdouwen en dan is het meteen het hele probleem is als het ware klaar. En dat is niet echt wat ze in Dzogchen bedoelen, self-liberation. Dat de gedachte als het ware mag opkomen en omdat je je niet verzet ertegen, lost die meteen weer op. Dat is de gedachte komt op en je douwt hem meteen weg. Een soort van. Maar ook daar kun je bewust van worden door gewoon heel aandachtig te kijken wat er gebeurt. Door ook daar weer gewaar van te zijn. Dus ik zeg niet dat het gebeurt bij jou, dat je gedachten afkapt. Het kan ook best gewoon zo'n wonder bij de niet al te moeilijke gedachten. Is
Ja.
zo heel erg raar dat het gewoon lukt om je gewoon te zeggen: oké, laat maar even, weet je wel, geeft niks. Is oké. En dat dan het probleem voorbij gaat. Dus dat kan heel goed zonder dat je meteen verlicht bent.
Ja, precies. Want dan is inderdaad de gedachte niet pijnlijk genoeg, of de situatie niet pijnlijk genoeg, waardoor die ook wat makkelijker oplost.
Ja, bij de echt pijnlijke, en misschien heb je op dit moment in je leven, heb je er daar niet zoveel van. Dus dat is mooi, dat mag je ook gerust van genieten, dat het even lekker loopt in je leven. De echte pijnlijke komen gewoon echt wel weer, daar kan je op
Ja,
vertrouwen.
die komen wel weer, ja.
Ja, en tot die tijd kan je gewoon oefenen. En tegen de tijd dat het weer echt even weer wat echte moeilijkheden komen, ben je dan iets stabieler al in je, zeg maar, in je vriendelijkheid voor jezelf.
Ja, oké, duidelijk. Maar het is wel een goeie om inderdaad even te kijken naar of het inderdaad oplost, of dat ik het toch onbewust aan het wegdrukken ben. Dat zijn twee verschillende dingen.
Gewoon kijken. Maar ook als je vermoed dat je aan het wegdrukken bent, oordeel daar niet over, want het is eigenlijk een normaal verloop van stadia. Dat iedereen die in dit proces zit, die zal een tijd lang ongemerkt gedachten wegdouwen.
Ja.
Totdat je op een gegeven moment erachter komt, of de gedachten zijn zo naar dat ze zich niet meer laten wegdouwen. En dan zeg je, oh shit, ik heb al die tijd gedachten weg zitten douwen. Of omdat je gewoon gewaar bent en ineens merk je dat je een gedachte aan het afkappen bent.
Ja.
Dat afkappen van gedachten, dat kun je soms zien omdat je een gedachte, zeg maar, een gedachte is meestal iets wat zich in taal ontrolt. Dus het is, er is een soort, er gebeurt iets of je herinnert je een situatie en dan gaat de monkey mind gaat hem in taal doen. Bijvoorbeeld, wat was er toch een hele nare opmerking van die collega wat hij gisteren zei, dat ik nooit mezelf vrijwillig aanbied als er iets lastigs gedaan moet worden. Dat is de hele zin. Maar als je dat meemaakt, dan merk je dat die zin zich begint te ontrollen. Wat was er toch een nare gebeurtenis gisteren met die collega toen die zei, pats, klop, stop. Je stopt een zin, midden in een zin stop je hem te denken. Als je hem midden in een zin stopt te denken, terwijl je al weet wat je zou gaan denken, want je weet al lang wat de rest van die zin zou zijn,
Ja.
dan heb je zo'n moment dat je ineens beseft van, hé, deze heb ik afgekapt.
Dat herken ik wel een beetje. Niet in alle situaties, maar in een aantal herken ik wel inderdaad dat dat gebeurt. Je rolt hem uit en dan kap je hem af.
En als je dat dan merkt, dan moet je dus niet over oordelen, maar als oefeningetje kan je een tijd lang dan tegen je gedachten zeggen: sorry lieverd, Ja, zo'n beetje wat je doet tegen iemand die midden in een zin en jij onderbreekt iemand midden in de zin. Als je dat door hebt, zeg je: oh sorry, ik onderbrak je.
Ja.
Dat zeg je nu tegen je gedachte: oh sorry, ik onderbrak je. En dan denk je die zin nog even helemaal uit.
Gewoon nog een keer.
Ja, gewoon die hele zin nog even tot zijn. Sorry, ik heb je onderbroken. Da, 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 dit je al, en denk je het nog helemaal uit. Maar dat is natuurlijk denken met gewaarzijn.
Ja,
Dan
oké.
denk je heel bewust, denk je een gedachte, als het ware woordje voor woordje, maak je die gedachte af.
Ja,
Als een soort van tijdelijk soort van methode om dat afkappen af te leren.
Ja, interessant.
Ja?
Daar kan ik weer wat mee.
Ja, oké. Okay. Oefen ze dan, hè?
Ja, dankjewel.
Oké. Okay.
Hoe doe ik mijn hand weg? Oh, zo,
Ja,
ja.
hand is weg, ja. Hallo Ingrid. Je moet even je microfoon.
Ja,
Ja.
ja,
Ja.
ja.
Oké.
Ik heb een vraagje over een situatie. Ik deel een huis met met mijn beste vriendin. En ze is niet voor niks mijn beste vriendin. Ik mag er natuurlijk, maar ook heel vaak niet. En die situaties, als je samen woont, zijn natuurlijk best wel moeilijk, ook al gaat het om een vriendin. En ik heb heel veel gehad aan jouw cursus. Bijvoorbeeld ook die situatie dat je zegt van als er vuile sokken rondslingeren, dan kun je daar verschillende dingen mee doen. In mijn geval gaat het bijvoorbeeld om de afwas. Het was de afspraak dat zij de afwas zou doen. Dat gebeurt heel vaak niet, dus nou doe ik hem. En nu doe ik het eigenlijk voor mezelf. Dan denk ik vind het belangrijk dat die afwas gedaan wordt. Dat het netjes is. Dus dan doe ik het voor mezelf. En ik probeer haar dus niet meer te lastig te vallen daarmee. Maar hoe ver moet je daar, of kun je daarmee gaan?
Ja,
Want
ja, ja, ja.
ja.
Ja, daar zit een subtiel maar belangrijk verschil tussen: ben je de nice girl aan het uithangen die de confrontatie
Ja.
schuwt, of is het echt uit liefde?
Ja.
Is het uit angst voor conflict of is het uit liefde? En dat kan je achterhalen door met je vriendin wel dit een keer te bespreken. Misschien heb je dat wel al eens gedaan, maar dan meer in de verwijtende sfeer van: hè, verdomme, heb je nou weer die afwas niet gedaan? Je had het toch beloofd of iets dergelijks. Maar dat
Die
heeft,
hebben we gehad, ja.
maar dat werkt dan toch niet, hè? Want ze
Nee.
vergeet kennelijk telkens of zo wat dan ook.
Geen tijd.
Ja, dus je zou heel goed, denk ik, in jouw samenwoonsituatie die oefening moeten gaan invoeren, wat voor mij niet werkt in onze samenwoonrelatie is. Wat ik eraan ga doen is, je zou me kunnen helpen door. Ja, die staat
Ja.
in een van die lessen.
Ja, ik ken hem.
Dus wat voor
Ja.
mij niet werkt in onze relatie is, dat je regelmatig, terwijl het jouw beurt is, de vuile afwas laat staan. En ik vind het kennelijk belangrijker om een schone keuken te hebben dan jij. Dus ik ruim het dan op. Nu, wat ik hieraan ga doen, is proberen om tijdens dat opruimen, waar ik dan voor kies, niet met negatieve gedachten aan jou te denken,
Ja.
maar met positieve gedachten aan mezelf. Ik doe dit om mezelf een plezier te doen. Ja?
Ja.
Ik ruim ze op omdat ik een schone keuken wil. En dat is dus mijn oplossing. Je zou me kunnen helpen door, als
Ja.
je merkt dat ik de afwas gedaan heb terwijl jij hem eigenlijk had moeten doen, dat je je waardering daarvoor uitspreekt.
Oh ja,
Ja.
oké.
Want ik
Ja.
weet niet of dat nu gebeurt, of dat het
Nee.
juist genegeerd wordt. Zij negeert
Ja.
zowel de afwas als het feit dat jij hem doet.
Ja.
Eindelijk omdat ze zich daar een beetje schuldig over voelt.
Nou, ook omdat ik heb gezegd van ik doe het nu voor mezelf. Ik doe het nu niet meer om jou te pleasen, maar ik doe het omdat ik het belangrijk vind. En dan is het eigenlijk, nu is het weer het nieuwe normaal.
Ja, oké. Okay. Dat is op zich wel oké. Okay. Maar dan zou inderdaad die. Je hebt dan iets overgeslagen. Zou je kunnen zeggen, en dat is dat je dit met haar ook bespreekt.
Ja.
En
Dus
dat.
zij is helemaal niet bezig met dit soort.
Spiritualiteit.
Nee, dus dat is een moeilijke. En
Ja, dus. Ja.
en er zijn nog meer van dat soort situaties natuurlijk. Vooral omdat ik heel erg daarmee bezig ben en heel erg bezig ben met met groeien en zo. En zij helemaal niet.
Ja.
En daardoor komen we eigenlijk ook wel op twee verschillende paden
ja.
te staan.
Ja, ja, ja. Dus zij heeft hier misschien meer iets van, hè, hou nou toch op met dat gezeik over de
ja.
was en zo.
Ja, ja, precies.
Laten we gewoon lekker leven en niet moeilijk doen. Zoiets.
Ja. Ja.
Ja. Ja, dus dat is natuurlijk uiteindelijk, als je een relatie hebt met iemand die hier niet zo mee bezig is, dan heb je telkens weer die afweging te maken. Is het nog steeds leuk genoeg om deze dingen te, zeg maar, daarvoor te slikken?
Ja.
Er zit een vorm van inslikken in, een vorm van conflictvermijding.
Ja.
Het is op zich heel verstandig om niet meteen hier een groot conflict over te maken.
Dat hebben we allemaal al gehad, inderdaad.
Ja.
Ik heb een jaar geleden op het punt gestaan om weg te gaan, omdat er constant conflicten waren. En daarom, jouw cursus heeft heel erg geholpen om daar anders mee om te gaan.
Ja, maar dan blijft het wel een afweging. En dat kan je gewoon in jezelf onderzoeken. Of je geleidelijk aan toch een soort wrokkigheid opbouwt. En een soort, ik cijfer mezelf weg hier voor de lieve vrede in huis. Ik doe meer dan zij. Ik investeer in dit samenwonen en zij niet. Al die dingen die je dan, zeg maar, verborgen houdt voor haar. Uit angst dus voor een herhaling van die oude conflicten.
Ja.
Dat is, daar moet je goed op letten. Want dan zou je toch heel sluipenderwijs zou je jezelf aan het afwijzen zijn al die tijd. En dat levert dan op langere termijn ook nare symptomen op.
Ja.
Dus van somberheid of burn-out-achtige verschijnselen of zo.
Ja. Ja.
Dus, maar dat betekent niet dat je weer moet gaan ruzie maken, maar wel dat je ook dat moet delen. En dat je zegt van, we hadden eerst ruzie over die afwas, toen heb ik besloten om het zelf maar te doen. Je hebt eigenlijk daar nooit echt je waardering voor uitgesproken. En ook dat heb ik dan maar gelaten, want dat is kennelijk niet iets wat zich in jouw geest afspeelt. Het andere waarderen voor als ze dingen voor jou doen. Maar ik bereik nu stil aan een punt dat ik me afvraag, waarom wonen wij eigenlijk samen?
Ja.
En dan niet dreigen van, als je nou niet snel spiritueel wordt, ga ik bij je weg. Maar wel, ik zit hier met een probleem. En ik deel dat met je. Ja, mijn probleem is dat we steeds minder contact hebben op dat belangrijke gebied van hoe gaan we met elkaar om. En, en dan moet blijken of zij dan nog steeds zegt van, houd toch op met je gezeik, laten we niet moeilijk doen. Dan komt ergens een punt dichterbij dat je inderdaad apart gaat doen.
Mm.
Ja? En als ze dan zegt van, oh, wat goed dat je dit met me deelt en hoe kunnen we dit oplossen, dan is het eigenlijk goed, want er hoeft verder niet zo heel veel te veranderen als alleen wel dat je een soort waardering wil wederzijds.
Ja, ja. Ja, en dat is ook, ik ben altijd een pleaser geweest en mijn taak in het huis is bijvoorbeeld koken. En net zoals gisteren bijvoorbeeld. Ze wist niet hoe laat ze thuis zou zijn. En ze wist ook niet of ze thuis zou eten. Dus ik dacht, nou, ik gooi gewoon een pizzaatje in de oven. En dan komt zij eigenlijk net thuis als ik die pizza in de oven heb gegooid. En ik heb voor haar dus niks gemaakt.
Ja.
Maar daar heb ik dan best moeite mee. Ik probeer dan, oké, ze wist niet of ze thuis zou komen. Ze heeft gezegd van, ik weet het allemaal niet. En toch voel ik me dan schuldig.
Mm-hmm.
Omdat ik niks in huis heb gehaald voor haar of niks. En dan gaat zij, weet ik veel, om 8 uur 's avonds gaat ze naar de supermarkt om dan nog wat voor haarzelf te halen om te eten. En dat is allemaal eigenlijk prima. Want dan denk ik,
ja, dat is
haar. De afwas zij, niet. Ja. En ik dus doe die afwas voor haar, maar...
Ja, dus zij heeft geen moeite met dat feit. Zij heeft geen probleem met dat jij al een pizza in de oven hebt en zij nog naar de winkel moet om iets te halen.
Nee.
Dus dit is wel een symptoom van je nice guy patroon.
Ja, hè?
Ja,
ja.
Ja,
maar hoe ga ik daar dan, hoe kom ik daar dan vanaf? Ik ben aan het oefenen.
Ja, want hoe kom je er vanaf? Door er niet vanaf te willen, maar door het liefdevol te gaan omhelzen. Te herkennen.
Okay.
Dus op het moment dat je daar dan zit met die pizza en zij komt thuis, je voelt je schuldgevoel dat je het herkent. Oh, dit is een nice guy schuldgevoel.
Ja.
Dan kan je, maar dan kan je eventjes de tijd voor nemen ook. Ik mag dit voelen, het is helemaal oké. Ik ben dit niet, dus ik mag dit voelen. Ja, en dan kan het soms ook helpen om het dan met haar te delen, als zij tenminste in staat is om daarna te luisteren, zonder het dan weer als een verwijt te horen. Eigenlijk, als je dan zegt van, jeetje, wat heb ik nou toch, weet je wel, en nou voel ik me nog schuldig ook, omdat ik niet voor jou ook een pizza in de oven heb liggen.
Ja.
Maar daar moet je mee oppassen dus, want als zij dat dan toch weer beschouwt als een verwijt, dan maak je het probleem erger.
Ja, ik merk inderdaad dat zij heel erg de dingen heel erg snel opvat als kritiek,
Ja,
terwijl het helemaal geen kritiek is.
zij kent dat hele patroon, dat hele verschijnsel van het delen van een moeilijk gevoel om er ruimte aan te geven. Dat zegt haar dus waarschijnlijk niks.
Nee, want dan is het kritiek in haar,
Ja,
in haar opinie. Als ik dan zeg van ja, ik voel me nu best wel schuldig dat ik die pizza zit te eten en dat ik niks voor jou heb gekookt. En dan zegt ze van ja, dat is jouw probleem.
wat stom van je, wat stom
Ja,
van je dat je
hoef je toch niet te. Je weet toch dat ik. Dus het is ook mijn probleem natuurlijk. En ik
nee, dat
zie het
snap
ook als een uitdaging om te groeien, deze situatie van samenwonen.
Ja, dat is zeker een uitdaging dan, ja. Zeker met iemand die
Ja.
spiritueel bezig is, ja. Ja, dus dat
Ja.
is hoe je, als je een nice guy patroon ontdekt. Je kan natuurlijk tegelijkertijd een assertiviteitscursus gaan volgen. Dat is werk aan je ego. Dat is heel gezond. Dat is niet het domein van de spiritualiteit, maar van de psychologie. Maar als je merkt dat je er veel last van hebt, van dat niet je grenzen aangeven, niet voor jezelf opkomen, je schuldig voelen voor dingen waar je helemaal geen verantwoordelijkheid voor hebt, dan kan je daaraan werken via therapie en training.
Ja.
Het is altijd goed om in het achterhoofd te houden. Je hoeft niet alles met spiritualiteit op te lossen. Sommige dingen kan je makkelijker oplossen. Sneller in ieder geval ook. Met therapie of training.
Ja. Ja, ik ben aan het werken aan inderdaad het zetten van grenzen en zo. Want ik wist vroeger niet eens dat er een grens was. Ja. Oké. Okay. Ja, dankjewel.
Oké, wie wil er iets vertellen of vragen? We kunnen ook nu even in kleinere groepjes uitwisselen, hè? Is misschien wel een goed idee om dat nu even te doen. Ik ga. Oh, wacht even, ik zie nog een hand. Caroline, ga je gang.
Hi. Hoe moet ik dat zeggen? Ik heb net een relatie van 9 maanden achter de rug. En die heb ik eigenlijk afgebroken een maand geleden, omdat ik er te veel spanning van kreeg. Het is een super. Nou, ik denk dat het probleem is dat ik te snel in relatie stap. En dat ik het dan niet meer durf uit te maken. Ook omdat ik op een gegeven moment dan heel dol op ze word en van ze ga houden. Maar in dit geval, ja, ik hou ontzettend veel van hem. Maar vooral als het om intimiteit gaat, dan werkt dat dus niet.
Wat is het probleem?
Ja, ik word
Waarom?
gewoon opgewonden van hem. Ik vind hem heerlijk om te knuffelen en het is een geweldige man.
Ja?
En dan denk ik,
Wat mankeert er aan die man?
ja. Hij is een stukje ouder. Ik weet dat dat ook in mijn hoofd zit. Ja, dus misschien is het simpelweg een stukje ego die een bepaalde aantrekkelijkheid niet ziet. En daar zit ik mee te worstelen.
Ja. Maar ik begrijp nog steeds niet precies. Dus je valt op een man, je vindt hem hartstikke leuk om te knuffelen.
Ja.
Bedoel je dat je geen seksuele attractie voelt?
Ja.
Oké.
Te weinig eigenlijk.
Te weinig, ja, dat is duidelijk, ja. Oké. Dan is het prima een goed idee om hem dan ermee op te houden. Dat wil zeggen,
Ja.
op te houden met de ambitie om een seksuele relatie met hem te hebben.
Ja.
Dus je kan dat natuurlijk gewoon vertellen tegen hem. Van ik vind je hartstikke lief
Ja.
en ik vind het heerlijk om met je te knuffelen
Ja.
en gezellig om met je te babbelen. Maar dat seksuele, dat werkt gewoon niet. Dus daar wil ik mee ophouden. En als je het leuk vindt om elkaar te blijven zien. Als jij dat ook leuk vindt, uiteraard. Als jij denkt, wat jammer dat ik hem nou kwijtraak. Dan zou je het op die manier kunnen oplossen door iemand voor te stellen om knuffelvriendschap.
Ja,
Ja,
nou dat doen we ook inderdaad.
ja.
Ja, we kunnen hier eigenlijk heel goed mee dealen met z'n tweeën. Dat is
Ja.
ook wel nieuw voor mij om zo open te zijn met iemand.
Aha,
Dan denk
prachtig.
je, wauw, waarom val ik nou niet op hem? Maar dat zit
Oh,
ook.
ja. Ja, dat is, ik snap het. Nou, als je nou Ik bedoel, je kan natuurlijk gewoon verder gaan rondkijken en totdat je een man tegenkomt waar je dan wel seksueel opvalt.
Ja.
Je kan eventueel ook gaan tantrische methodes gaan gebruiken.
Die,
als je echt bevriend met hem bent, hè, en zeg maar bevriend en alles kan delen met elkaar, heel openhartig bent en dat seksuele, dat werkt niet lekker, dan zou je dat soort oefeningen kunnen gaan doen die te maken hebben met zeg maar het veel langzamer opbouwen van dat contact. Dat zijn oefeningen waarbij je bijvoorbeeld eerst misschien wel een half uur lang alleen maar oogcontactoefeningen doet en dan een tijd lang doe je streeloefeningen die weliswaar een beetje opwindend mogen zijn, maar verder niet, je houdt je kleren aan. Dat soort dingen. En dan eventueel, als je elkaar genoeg vertrouwt, dan zou je die oefening kunnen doen dat je allebei bloot tegen elkaar aan gaat liggen en gaat knuffelen, maar dat er niet gevreden mag worden zelfs. Dan spreek je gewoon af. En op zijn minst een tijd ook. Dan spreek je af, we gaan een uur lang bloot knuffelen en strelen, maar dat mag niet. Er mag geen seks, niet, dus niet jap-jum, niet, hoe heet dat? Ja, niet in union komen met elkaar. En dan heb je soms, juist omdat het dan afgesproken is dat het niet gebeurt, dat de verlangens zeg maar kunnen ontstaan. Maar dat is dan voor hem wel waarschijnlijk wel een uitdaging, want hij zal vermoedelijk dan wel voor jou wel die seksuele gevoelens hebben.
Ja.
En hij moet daar dus in ieder geval het nut snappen voor hem ook. Dat het niet alleen maar is weer dat hij dat doet voor jou, in de hoop dat je dan nog op gang komt. Maar dat hij dat ook doet omdat hij snapt dat er ook voor hem iets te winnen valt als hij leert om zijn al te dwangmatige verlangens, die bij mannen meestal nogal sterk zijn, om die dan zeg maar te kunnen overstijgen met gewaarzijn. En dat grijpen, loslaten, hè, dat willen bereiken van dat ene, hè, waar alle mannen op uit zijn. Ja, dat, als je dat kan loslaten, dat levert ontzettend veel plezier op. En het vrije wordt alleen maar leuker door ook. Dus dat zou je veel met hem kunnen overwegen. Of samen naar een massagecursus gaan, een tantrische massagecursus of iets dergelijks. Maar dan moet jij de vrijheid voelen.
Mm.
Omdat het niet gebeurt. Ja? Dus dat ook bij die dingen, dat het gewoon gezellig en leuk en vriendschappelijk blijft. En dat het gewoon niet op gang komt. Dat moet hij als waar van tevoren al zeggen. Ik vind het leuk om met jou dit soort dingen te doen. Ook als het helemaal blijft zoals het is. En we niet op seksueel pad verder gaan met elkaar.
Ja.
Want anders dan ga je allerlei oefeningen doen met in het achterhoofd, nou moet het wel haast gebeuren, want hij doet zoveel moeite voor mij of zoiets. Daar moet je niet in terechtkomen.
Ja, nee, hij kan daar op zich nu wel vrede mee hebben. Maar ik ben ook zelf een beetje bang dat ik hem kwets. En ja, die verantwoordelijkheid neemt hij ook wel op zichzelf.
Ja.
Maar ik zou zelf ook graag bij mezelf willen veranderen. Ik val nog op het oude type mannen, en dat waren meer macho. En ik wil juist dit soort type mannen.
Ja. Dan moet je inderdaad dit soort oefeningen gaan doen.
Okay.
En vooral ook, als er iets is wat jouw seksuele opwinding belemmert, dan is het dat je heel erg graag die seksuele opwinding zou willen voelen. Hoe meer je dat hebt, hoe meer je de boel blokkeert.
Okay.
Ja. En het is eigenlijk grappig, want dit is meestal bij mannen het probleem. Mannen tijdens tantra oefeningen. Dat die, en dan vooral mannen met, zeg maar, die moeite hebben met op gang komen, die gaan dan vreselijk, ik wil op gang komen. En dan krijgen ze zelfs erectiestoornissen en dan komt er gewoon helemaal niets meer terecht van het
vrije. Dat is ook gebeurd. Ja. Ik denk dat we elkaar blokkeren.
Ja. Dus je moet helemaal los van het idee dat seks moet.
Ja.
En dat het ontzettend leuk is, dat knuffelen en eventueel knuffelen met lang achter elkaar oogcontact. En knuffelen met lange massages, strelende massages en zo. En dat hele idee van seks, een soort van
loslaten.
Laat maar even los. En dan komt er vast wel ergens een moment dat het op gang kan komen ineens.
Oké.
Okay. Ja?
Ja, dank je. Okay.
Ja, veel plezier met oefenen.
Ja, dank je.
Oké, zullen we even onze uitwisseling doen? Ik ga eventjes de groep. Ik zet even de opname uit.